Goed om verbonden te zijn in zijn koninkrijk. Het is goed om broers en zussen van elkaar te zijn, dat het goed te beseffen. Ook verbonden te zijn in deze plaats, het teleur. Ook de verbondenheid van evangelische gemeentes, maar ook de andere kerken die er zijn in dit gebied. Ik wil jullie de hartelijke groeten geven van Corine, mijn vrouw. Het is de omstandigheden lukt het haar niet om vanochtend er ook bij te zijn, maar ze groet jullie hartelijk. Ik wil jullie meenemen in een Bijbelgedeelte uit Lucas, hoofdstuk 18. Ik weet niet of u dat ook heeft. Er zijn bepaalde Bijbelteksten die u extra aan het hart liggen. Een van deze teksten is Lucas, hoofdstuk 18. En dan met name het eerste vers, maar ook het andere gedeelte. Toen ik tot bekering kwam, zo weer 40 jaar geleden, toen ik een jaar of 17 was, toen heb ik deze tekst, die we zo geladelijk gaan lezen, ook gememoriseerd en altijd in mijn hart geborgen en regelmatig ook toegepast. En ik wil lezen uit Lucas 18 vanaf vers 1. Daar is Jezus aan het woord. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven. Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God, zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander. Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen, omdat ze mij last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan. Toen zei de Heer: luister naar wat deze rechter zegt. Al minnigt hij ook het recht, zal God hem dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde? Nou, voor velen best wel, denk ik, een bekend gedeelte. En zoals ik al zei, vers 1, Jezus die vertelt een gelijkenis met een bedoeling. De noodzaak om altijd te bidden. En niet op te geven. Zoals ik hem geleerd heb, niet te verslappen. En dat is zo'n waarheid. Gebed hebben we nodig, net zoals we adem nodig hebben. Als we zuurstof nodig hebben. En als we regelmatig ademen, dan blijven we leven. Zo zegt Jezus dat we altijd moeten bidden en niet verslappen. Altijd, maar eigenlijk moeten ademen het gebed. Dat staat op dat contact met de Vader. Het contact met Hem. En dat houdt ons geestelijk leven in stand. Als we stoppen met regelmatig bidden, als we daarin verslappen, als ons geloof wegebt, dan komt ons geestelijk leven echt in gevaar. Ik weet niet hoe het bij u gaat. Ik kan me soms moeilijk concentreren op twee dingen. Wij mannen hebben dat soms wat moeilijker dan vrouwen. Vrouwen zijn soms meer multitasking, heb ik me laten vertellen. Als ik naar mijn vrouw kijk, dan denk ik, ja, dat klopt inderdaad. Dus tegelijkertijd bezig zijn met iets te schrijven of op je werk en tegelijk bidden. Nou, dat lukt mij niet goed. Ik weet niet of het bij u gaat. Maar, wat wel belangrijk is, dat er regelmatig momenten van rust in de dag zijn, waar je eventjes je niet hoeft te concentreren op iets. En dat je gedachten gaan naar Hem, naar de Vader, naar de Heer Jezus. En je kunt soms lasten met je meedragen. Je soms komt gebedslasten met je meedragen. En dat je die in de momenten weer gewoon bij Hem bekend maakt. En dat je natuurlijk ook tijd apart zet om ook heel duidelijk te communiceren. Dat het is als adem, met een regelmaat, niet van elke paar seconden, maar toch met een regelmaat in de dag en door de tijd heen. En dat is de aanmoediging van Jezus in dit gedeelte. En dan vertelt hij deze gelijkenis. Van die weduwe die recht nodig heeft. Ze heeft een tegenstander. En die heeft haar onrecht bezorgd. En er moet een rechter voor te pas komen om recht te spreken. Maar het is een onrechtvaardige rechter. Hij heeft geen ontzag voor God. Geen ontzag in die zin voor het recht. En deze vrouw moet aandringen. Moet nog een keer bij hem komen en nog een keer bij hem komen. Tot hij er echt genoeg van heeft en zelfs op een gegeven moment bang is van misschien komt ze straks me in het gezicht slaan. En hij verschaft haar recht. En dan de les, vers 7. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen? Daar heb ik een sheet ook van. Die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hen spoedig recht zal verschaffen. Ik heb eigenlijk een vraag gesteld. Hoe komen we bij God? Als die rechtvaardige rechter die recht verschaft. Op wat voor wijze hebben we het voorrecht om tot hem te komen? Het eerste wat ik daarin wil noemen vanmorgen is het woord uitverkorenen. Wat ook in dit vers staat. Dat we beseffen mogen dat wij uitverkorenen zijn. God heeft ons uitverkorenen. En er zijn heel wat woorden die gebruikt worden voor volgelingen van Jezus. We mogen kinderen van God zijn. We hebben het voorrecht gekregen om kinderen van God te worden. Paulus die de brieven schrijft, schrijft aan de heilige te. Of het nou Korinthe is of Colosse. Heiligen, apart gezet. Hier gebruikt Jezus het woord uitverkorenen. In Christus zijn we een nieuwe schepping. Een tekst die ik ook wil noemen, die zal ook geprojecteerd worden, is Efeze 2, vers 10. Want Hij, de Heer, heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. God heeft dingen voorbereid voor zijn uitverkorenen. God heeft een heerlijke bestemming voor ieder van ons. Weet u dat er hemelse boeken zijn? Op verschillende plaatsen in de Bijbel lezen we over een hemels boek. En dat er verschillende boeken zijn. We lezen daarover in de Psalmen, in Lucas hoofdstuk 10, in Openbaringen. Een tekst die ik er even wil uitnemen is Psalm 139, vers 16. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren zij alle opgeschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Dat gaat ons verstand te boven. Maar God heeft vanaf de grondlegging van de wereld al een bestemming over ons opgeschreven. De tekst uit Efeze 2, hij heeft ons gemaakt, het woord poem gebruikt. Waar het woord poem, gedicht, van is afgeleid. Het Engelse woord voor gedicht, poem. God heeft al een gedicht over u geschreven, zou je dat kunnen zeggen. Je bent gewild, je bent geliefd. Je bent een uitverkorene van de Heer. Dus als wij tot hem komen, mogen we beseffen wie wij zijn in Christus. En dat dat besef dieper en dieper in ieder van ons zal mogen doordringen. Want we hebben niet altijd dat besef. Ja, hier kunnen we het allemaal wel weten, maar het wil niet altijd zeggen dat we het hier ervaren in ons hart. Want het kan zijn dat we best wel wat afwijzing in ons leven hebben meegekregen van mensen. En voor die mensen kan het soms lastig zijn om echt te aanvaarden dat God jou zo aanvaard heeft als een geliefde zoon en een geliefde dochter. Als een uitverkorene, als een heilige, iemand die apart gezet is. En de Heilige Geest die helpt ons daarin, in dat proces, om dat dieper en dieper door te laten dringen. Hoe kostbaar je bent voor God. En dat je op die manier ook tot de Vader mag komen. Het is goed om te beseffen dat elk kind ook geliefd is. Wij hebben een bijzondere ervaring gehad. Corrie en ik die hebben elkaar ruim 35, 36 jaar geleden leren kennen op een bijbelschool. En op een gegeven moment, zij deed het Franse gedeelte van de school, de bijbelschool en ik het Engelse gedeelte. Dus in het begin hadden we niet zoveel met elkaar te maken. En op een gegeven moment kwamen we in dezelfde commissie. Een studentenraad, ik was de voorzitter, zij de secretaresse. En zo kregen we wat contact en dat groeide uit tot, we vinden elkaar wel erg leuk. En dan begreep ik, heer, is dit de vrouw die u voor mij heeft? En het is heel belangrijk om daarvoor te bidden natuurlijk. Ik had al eerder contact gehad met een meisje. Ook op die bijbelschool en had ik ook al aan de Heer voorgelegd. Maar toen kreeg ik heel duidelijk een rood stoplicht in mijn gebed te zien. Dat is niet de bedoeling. Vond ik heel jammer, moest even slikken. Maar ik heb dat geaanvaard. Nou, Corine, alle bakens die bleken op groen te staan. Corine, met haar mocht ik verder. Dus dan ga je praten over, waar gaan we wonen? Een van de voorwaarden van Corine is, als je maar niet naar het Vindingsveld naar Afrika gaat. Dan ga ik niet mee, dan ga ik niet met je trouwen. Nou, ik heb geen roepen van Afrika. We dachten eerst nog misschien in België. Nou, uiteindelijk is het Nederland geworden. En al 33 jaar mogen wij gewoon hier heerlijk de Heer dienen. Waar ik naartoe wil, is in die tijd ga je ook praten over kinderen. Zou je kinderen willen? Ja, heel fijn. Hoeveel kinderen? Nou, ik kom uit een gezin. Met vier broers heb ik. Dus vijf zonen hebben mijn ouders. En we hebben het altijd heel gezellig gehad thuis. Dus ik zei tegen Corine, het is ook al 5, 6. Hartstikke leuk. Corine moest even slikken. Zij heeft twee broers. En zij zei, ik vind 2 wel een mooi aantal. Dus er zat best wel wat verschil in. Je trouwt. We zijn hier nog getrouwd in het trouwkerkje in Leur. Destijds. Sommigen van u waren daarbij. En we zijn heel blij verrast met onze eerste zoon, Jeremie. En toen later met onze Mathieu. En toen was voor Corine dat 2 was bereikt, hè? Toen kreeg ze een droom. Een droom van God. Waar ze echt ook een vraag van de Heer kreeg. Ik heb een geschenk voor je. Zou dat willen aannemen? Een geschenk in de vorm van een derde kindje. En dat moest ze voor zichzelf verwerken. Dat moest ze zeggen, maar als God dat aan mij vraagt, dan kan ik dat nog niet weigeren. Een geschenk. En zo heeft ze haar hart in een paar dagen of een week, ik weet niet precies meer, heeft ze dat, Heer, onder tranen zelfs, van ja, Heer, als u dat wil, dan open ik daarvoor. En dat heeft ze ook gedeeld met mij. En toen lukte het niet 1, 2, 3. Ze werd niet direct zwaar. En toen ging ze meer en meer verlangen naar dat kindje. En toen kwam onze Mark, onze jongste. Onze derde zoon. Inmiddels volwassen. Over 4 maanden gaat hij trouwen. Maar wat een geschenk is hij ook geweest. Dat geldt voor elk van onze zonen. Maar dan zie je, God heeft een bestemming. Voor elk van zijn kinderen. En het is zo mooi om te zien dat ook onze Mark heeft ook een bijbelschool gedaan. Daar heeft hij ook zijn aanstaande vrouw Teerza leren kennen. Hij gaat voor het koninkrijk. Al een aantal jaar geleden, toen hij nog tiener was, best wel een beetje verlegen, een beetje op de achtergrond. Een beetje. werd er over hem geprofiteerd door een aantal mensen van wie we dachten, dat zijn best wel mensen die soms echt een duidelijk profetie kunnen doorgeven. Een evangelist. We zien iets evangelistisch in jou. Dat zagen we als ouders nog helemaal niet. Maar wat is er de afgelopen jaren naar uitgekomen? Hoe evangelistisch hij is. Hoe hij op zijn werk bekend staat. Oh, dat is die refo-christen. Dat is die refo. Je komt er tegen getuigd. Ja, nee, het is een refo-gebied, dus dan is dat gauw die refo. Maar dat is zo mooi. En dat geldt voor al Gods mensenkinderen. God wil dat niemand verloren gaat. Hij heeft voor alle mensen een bestemming. En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Zelfs als iemand door ouders niet gewild is, heeft God een bestemming. En hij wil het zo graag vrijzetten in ieder. Maar we hebben ook een vrije wil gekregen. Wij kunnen soms onze bestemming die God voor ons heeft als mensen tegenwerken. Goed. Het beeld in deze gelijkenis wordt gegeven eigenlijk ook van indirect God als rechter. Een rechtszaak. En in een rechtszaak is er ook een aanklager. Wij hebben een tegenstander. Dat komt ook in dit gedeelte naar voren, in deze gelijkenis. En dat is best wel belangrijk om dat elke keer weer te realiseren. Wij hebben een serieuze tegenstander, de aanklager. Satan betekent aanklager. Hij wil niet dat wij in onze bestemming wandelen. Dat wij als volgelingen van Jezus in onze bestemming komen. Hij wil de bestemming van Jezus tegenwerken. Daarom werd Jezus ook verzocht door de Satan in de woestijn. Maar Jezus bleef staan. Hij hanteerde het woord. Er staat geschreven. Hij wist elke keer een weerwoord te geven. Hij liet zich niet verleiden. Door de tegenpartij. Er is ook een tekst in Lucas 22, waar Jezus ook zegt tot Simon Petrus. De Satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe. De tegenstander is erop uit om volgelingen van Jezus te ziften, om die op de een of andere manier tegen te werken. Jezus geeft het ook aan, maar ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. We hebben iemand die voor ons pleit, dat is Jezus, die voor ons pleit dat ook ons geloof niet bezwijkt. En dat we ook elkaar zullen versterken. En daarna voor zegt hij ook dat Petrus hem zal verloochenen. Er staan verschillende teksten in de Bijbel dat de tegenpartij rondgaat over de aarde om het werk van God schade aan te brengen. Om te roven, om te verslinden. We zien het in het evangelie van Johannes, in de brief van Petrus, in het Oude Testament, in het boek Job bijvoorbeeld. Petrus die zegt in 1 Petrus 5 vers 8, word nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En dat heeft hij altijd al gedaan, dat lezen we in Job ook al. Hij ging rond over de aarde. En de Heer zegt tegen Lucifer, heb jij mijn dienstknecht Job gezien? En Satan, die antwoordde de Heer, zou Job werkelijk zonder reden zoveel ontzag voor God hebben? U beschermt hem immers, evenals zijn gezin en alles wat hem toebehoort. Satan, die trekt Jobs motieven in twijfel. Dat hij om een verkeerde reden God diende. En God die geeft toestemming inderdaad aan de tegenpartij om Job te ziften, om Job op een best wel erge manier eigenlijk te testen. We leven in een geestelijke wereld die in beweging is. En we hebben een tegenstander. En dan gaat dit gedeelte Dus over het feit dat wij als uitverkorenen naar God kunnen gaan, die een goede, rechtvaardige rechter is. En voordat ik daar iets meer over zeg, is het heel belangrijk om allereerst te beseffen dat hij onze Vader is in de hemel. Jezus die aan zijn leerlingen op een gegeven moment het onze Vader leert. Onze Vader die in de hemel is. Hè? Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Als je dat met je geloof in je hart, of samen als echtpaar, of samen als broers en zus, samen als gemeente bidt, dat in alles zijn naam geheiligd wordt. De naam van onze hemelse Vader. Dat we bidden dat zijn koninkrijk in ons persoonlijk leven, in ons gezin, in de lokale gemeente, in dit gebied baan breekt. Hè, dat zijn wil zal geschieden. Gelijk in de hemel zo ook op aarde. Als je daar eenparig voor bidt, onze Vader. Dat is zo krachtig. Corrie en ik die waren in het voorjaar op een conferentie. En toen werd er ook aandacht gegeven aan het onze Vader. En dit bidden. En het greep ons weer. Van huis uit is heel veel aan tafel het onze Vader gebeden. Maar het had toen op een gegeven moment een bepaalde sleur gekregen van een opzeggebed. Maar dit voorjaar werd ik er weer door gegrepen. En Corine en ik, bijna elke morgen bidden we samen aan de hand van dit gebed. Voor ons eigen leven, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor de lokale gemeente. Voor een gebied, voor een bepaalde situatie. Heer, erkennen dat uw naam erin wordt geheiligd. Heer, dat uw wil zal geschieden. U bent onze hemelse Vader. En we ervaren daarin, ja, echt zo'n vreugde erin. En geloof daarin, dat is waarheid. Dat heeft de Heer Jezus ons leren bidden. In dit gedeelte mogen we ook naar voren laten komen dat God ook rechter is. En er zijn verschillende plekken in de Bijbel waar God ook heel duidelijk wordt omschreven als rechter. Als we denken aan God als rechter, denken we de meeste aan het moment dat we gestorven zijn en dat hij rechter zal zijn. Een tekst uit de 2 Korinthe 5 vers 10. Wij moeten allen, die tekst heb ik ook, 2 Korinthe 5 vers 10. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient, voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Nee, die zal verder komen, maar goed, geeft niet. In Psalm 9, vers 5 staat, want mijn pleitzaak, die heb ik ook als het goed is. Ja, kan je niet kijken? Nee, oké, goed. Oké, ook werkt niet, sorry. Oké, die staat er ook. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt gij berecht. Als rechtvaardig rechter de rechterstoel bestegen. Want mijn pleitzaak en mijn geding hebt gij berecht. Wie is er wel eens bij een rechtszaak geweest? Ja, Hans. Door jou ben ik bij een eerste rechtszaak geweest. Door Hans ben ik op een gegeven moment, toen Corine en ik in dit gebied kwamen wonen, ben ik een heel aantal jaren werkzaam geweest bij de rechtbank hier in Breda. En dan, ik heb er wel eens een rechtszaak bij gewoond. En wat dan opgaat, het allemaal, gaat allemaal heel ordelijk eraan toe. Over het algemeen. En als het niet erover, dan grijpt de rechter in. Hè? Dan moet orde zijn. En alles gaat voor ons bepaald protocol. En ik ben wel eens meer in de rechtszaal geweest, ook om in een vreemdelingenzaak, iemand die vanuit een ander land is gekomen en ook asiel heeft aangevraagd en dat ook op een gegeven moment voor de rechter is gekomen en die heel duidelijk ook christen is. En om ook als getuige ook te worden opgeroepen.
En eigenlijk kunnen we ook deze gelijkenis gebruiken om ons te visualiseren dat er ook hemelse rechtszaken zijn. Waar wij tot de Vader kunnen komen als onze rechter. Hij is de rechter. Jezus is onze middelaar. Satan is de aanklager. De Heilige Geest die staat ons bij. En er zijn getuigen. We hebben een wolk van getuigen, spreekt de Bijbel over. Zoals ik al zei, zijn er best wel wat teksten die gaan over een rechtszaak. Wie kent die tekst uit Jesaja 1 vers 18? Ik zal even een hint geven. Er staat onder andere in, al waren uw zonden als scharlaken. Hoe gaat het verder? Ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Prachtig, die tekst die kennen we. Maar weet u waar die tekst mee begint? Kom toch en laat ons tezamen richten, recht spreken. Bijzonder. Wij hebben een aanklager. En ik werd weer ook in mijn voorbereiding getroffen door die tekst in Openbaringen 12. Daar wordt ook de aanklager genoemd. Hij wordt daar genoemd de aanklager van de broeders en zusters. Die hen dag en nacht bij onze God aanklaagden. Dat is wat daar staat. En pas in het duizendjarig vrederijk komt er een einde aan. Maar er staat dus, want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij God aanklaagde, is ten val gebracht. En zij hebben hem, dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis, overwonnen. Dus het bloed van het lam is erg belangrijk daarin. En ons getuigenis is erg belangrijk. Het getuigenis wat we uitspreken in de geestelijke wereld ook. De aanklager heeft alleen invloed op onze levens als er grond is. Daarom is het zo belangrijk om rein voor God te staan. Daarom is het zo belangrijk om zonde te belijden. Wat zegt Efeze 4 vers 26? Als u boos wordt, zondig dan niet. Boos worden is op zich niet verkeerd. Ergens verontwaardigd over zijn. Boos, dit is onrecht. Dat is geen zonde. Maar we kunnen in onze zonde, in onze boosheid, gaan kwetsen. Gaan beledigen. Gaan slaan. Of wat dan ook. Het betaald gaan zetten. Gemeen gaan worden. Dat is zonde. En wat staat er direct achteraan? Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Geef de duivel geen voet. Want blijf je in je boosheid hangen, dan geef je de duivel een kans, als het ware een voet tussen de deur, om in je leven te werken. Om jouw bestemming tegen te werken. Even in de context waar we vandaag ook over spreken. Over dat God ons bedoeld heeft met een bestemming. En de tegenpartij probeert het tegen te houden. En hij kan het op bepaalde momenten tegenhouden als wij onbeleden zonde vasthouden. Wat heeft Jezus onze Vader geleerd? Hij heeft vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En na het onze Vader zegt hij, maar als wij niet vergeven, kan de Vader ons niet vergeven. Ook dat is ruimte voor de tegenpartij om dwars te zitten. Om echt in die rechtszaal, als we die voor ons zien, ja, deze gelovigen in Christus Jezus, die bidt daar wel voor. Die komt wel in naar u toe, maar kijk eens, deze persoon houdt onvergevingsgezindheid vast. Hij houdt boosheid vast, houdt onreinheid vast, houdt leugen vast of bedrog vast. En God kan niet zo zegenen, want hij is een rechtvaardige rechter. Dus dat is belangrijk om dat te realiseren. En dan wil ik nog een aspect noemen, waar we ook niet altijd bij stilstaan. Er wordt in de Bijbel ook wel gesproken over ongerechtigheden. En ook ongerechtigheden van de vaderen, van onze voorouders. Zouden die ook invloed kunnen hebben op ons leven? Dingen die verkeerd gegaan zijn in de geslachten. Ook daar zegt de Bijbel best het een en ander over. Er is een tekst in Psalm 51. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Bid David. Leviticus 26 is een tekst. Er staat: en wie van u overgebleven zijn, zullen in de landen hun vijanden wegkwijnen. Vanwege hun ongerechtigheid en ook vanwege de ongerechtigheden hunner vaderen, zullen zij evenals deze wegkwijnen. Maar belijden zij hun ongerechtigheid en die van hun vaderen in de ontrouw waarmee ze mij tegen mij ontrouw zijn geweest, etc. En dan zal ik hen gedenken, geeft de Heer aan. Ongerechtigheid van de vaderen hebben wel degelijk invloed op ons leven. Je ziet er af en toe wel eens een advertentie van dat je zo'n DNA-test kan laten doen waar je voorouders vandaan komen. En Corine die vond het wel eens leuk om eens een keer te doen. En wij hebben op een gegeven moment zo'n kit aangevraagd. En dat stuur je dan op. En dan komt er een uitslag uit van waar je voorouders. Ja, dat kunnen ze zien. Heel bijzonder, hè, natuurlijk. En bij mij kwam eruit dat meer dan 50% ik op de een of andere Scandinavisch bloed heb. Van de Vikingen of zo, ik weet het niet. En, maar ook 43% Engels. En nog wat Oost-Europees. En nog wat Iers en Schots. Ja. Corine die heeft het ook gedaan. En dat wordt meer Frankrijk en Duitsland en Italië. En ja, dat was gewoon leuk om dat te doen. En wat is nou ook wetenschappelijk ook op een gegeven moment vastgesteld? Dat staat ook op een website van National Geographic. Dat vastgesteld is ook dat traumatische dingen die gebeurd zijn in iemands leven, dat invloed heeft op iemands DNA en dat in de volgende generatie er ook weer uitkomt. Dus de consequenties van bepaalde trauma's, dat die gewoon meegegeven worden via DNA aan kinderen. We hebben een broeder in de gemeente in Rotterdam. Die is tweede generatie oorlogsslachtoffer. Hij is niet in de oorlog geboren. Maar hij draagt wel de psychologische gevolgen van wat zijn ouders en hebben meegemaakt in het concentratiekamp. Hij is op een gegeven moment ook afgekeurd om te werken. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar ik zie dat ook vanwege de tijd ik door moet. Door de jaren heen hebben Corine en ik al een aantal keren in bepaalde situaties ook zo gebeden. Van Heer, dit is onrecht. Een concrete situatie was bijvoorbeeld in Frankrijk. Corine die komt van het Franse platteland. Er is ook een boerderij in de familie. En er was op een gegeven moment echt onrecht aan de hand. Die echt de familie schade bracht. Die de omgeving schade bracht. En toen zijn we een keer in gebed gegaan. En we hebben dit echt naar onze Vader gebracht in de hemel, maar ook beseffend van Heer, u bent rechter. Spreek recht in deze situatie. En we hebben ons beroepen op Lucas 18. Zou u dan geen recht verschaffen aan uw uitverkoren die dag en nacht tot u roepen? Heer! We hebben ook zonde beleden. Heer, als er zonden zijn, ook die te maken hebben met deze boerderij. Heer, vergeef ons, reinig het. We zijn in nederigheid tot hem gekomen. En binnen een aantal weken, wij stonden versteld van de verandering die teweeg was gebracht. Dat het omgekeerd was. Deze persoon verwijderd is geworden, waardoor er weer ruimte kwam. Wij hebben niet gebeden en niet voorgelegd, Heer, hoe u het moet doen, maar de Heer heeft het gedaan. En dan zien we, Heer, u bent een rechtvaardige rechter. En dat is dan heel bemoedigend, om dat dan ook zo te zien. Dat hij spoedig recht in die situatie verschaft. In dit alles is het heel belangrijk om ons te beroepen op het volbrachte werk van Jezus. Want die reinigt. Colossenzen 2. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtreding en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld. En zo over hen gezegevierd. Dat heeft Jezus gedaan. Maar we moeten het wel toepassen. We moeten datgene wat Jezus echt ook toepassen in situaties. Daarom is het belangrijk om rein voor hem te staan. En als je weet, er zijn ongerechtigheden geweest. Bij ouders, bij grootouders, in het voorgeslacht. Van wat je weet, om dat ook plaatsvervangend schuld te beleiden. Opdat de vijand niet op de een of andere manier als aanklager ook dingen die in jouw bestemming zijn, te blokkeren, om tegen te werken. Het is goed om te beseffen dat we tot hem kunnen komen, omdat we uitverkorenen van hem zijn. Dat we in geloof komen dat hij vader en rechter is. Dat we rein voor hem komen. Dat we voor hem komen ook om onze bestemming, die hij voor ons heeft, om vrij te zetten. Dat ook de tegenpartij nergens een blokkade kan opwerpen. En dat we niet opgeven. Dat we voortdurend hem zoeken. Want hij is een goede hemelse vader en hij is een rechtvaardige rechter. En dan eindig ik met Lucas 18 vers 7. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? Ik zeg jullie dat hij hen spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde. Dat geloof bewaren is erg belangrijk. Dat hij zo is. En dat we mogen zijn wie we zijn door Christus Jezus. Hiermee wilde ik u vanmorgen bemoedigen. Ik vind het fijn om het gebed uit te spreken. Halleluja. Liefdevolle hemelse Vader. Heer, we zijn zo dankbaar dat we u Vader mogen noemen. U de enige waarachtige God. Dat u naar ons heeft omgezien in Christus Jezus. Dat hij de prijs heeft betaald voor al onze zonden. Heer, dat we elke keer weer een beroep mogen doen op zijn reinigend bloed. Heer, we zijn zo dankbaar. Heer, dat we u ook mogen benaderen als onze rechter. Heer, om onze bestemming ook vrij te zetten voor situaties waar we echt u nodig hebben, dat u recht zal verschaffen. Heer, dat we in de bres mogen staan voor ons eigen leven. Heer, voor ons gezin. Heer, voor kinderen en kleinkinderen. Heer, voor de lokale gemeente. Heer, voor een organisatie of een bedrijf. Heer, waar we echt tot u komen, Heer, dat u recht verschaft. Dat u intreedt. Heer, dat we een beroep doen op het bloed van Jezus. Heer, dat we elke rechtsgrond ontnemen aan de aanklager. Heer, dat we zo rein voor u mogen staan. Geheiligd en gereinigd door het bloed van Jezus. Heer, wilt u ook ons dat geloof ook laten zijn en laten toenemen in ons hart, Heer. dat u voor ons opkomt. Heer, dat we uitverkorenen van u zijn. Heer, geliefde kinderen van u. Heer, dat u zoveel van ons houdt. Heer, en ik dank u, Heer, dat we elkaar zo op die manier ook mogen zegenen. Heer, dat u ook de hoeksteen, deze christengemeente, deze evangelische gemeente, hier in deze plaats, Heer, gebruikt om een licht te zijn. Dat het licht mag stralen, dat het licht mag schijnen, dat levens bereikt mogen worden van jonge mensen, van oudere mensen. Heer, dat is ons gebed, Heer. Heer, gebruik ons als uw gemeente, hier in deze plaats, in deze regio. Heer, dat men gaat zien dat u een goede vader bent en een rechtvaardige rechter. Dat Jezus onze goede leidsman is en herder en verlosser. Heer, we prijzen uw heilige naam. Halleluja. Amen.